Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom hier in het kerkgebouw en ook degene die thuis nu meekijken of op een ander moment. Palmpasen. Van de week mocht ik naar een van de kleinkinderen en buiten op straat, een soort kruisachtig iets met een haan erop, liepen ze door de wijk heen. Ik had het nog nooit meegemaakt. Mooi was dat. Vanmorgen was de belijdenisdienst, daar hebben we 3 personen belijdenis van geloof afgelegd. Roseline Kroes, Trus en Arnold Jannik. En vanmiddag was het een doopdienst, de Luctor, waar 2 personen gedoopt zijn. Astrid Weijenberg en Henk Hup. De voorganger vanmiddag is Theo de Krok uit Dronten. Hartelijk welkom Theo. En het is stille week komende week. In de komende week willen we voorafgaande aan de Goede Vrijdag stilstaan bij het lijden van de Heer Jezus. Door bijbelezing en stiltes gaan we tijd nemen voor gebed en meditatie. Elke avond hier van 19:30 tot ongeveer 20:00 wordt u uitgenodigd om daaraan deel te nemen. De bidstond van donderdag zal daarop aansluiten. De bloemengroet. De bosbloemen gaan naar Jasper, Tessa en Hanne de Zeeuw. Onlangs hadden zij de geboorte van een dochter en het zusje Nora. Wij willen hun hartelijk feliciteren met hun gezin en wensen hun een gezegende tijd. Wij beginnen deze dienst met het zingen van Johan de Heer 356, vers 1, 2 en 3. En we worden bijgestaan door een mannen. Koortje. Hartelijk welkom.
Ja, ik wil even nog wat zeggen over het lied. Het lied past heel mooi in de tijd waarin we leven en past ook heel mooi in de dienst. Maar het is niet zo bekend. De heren die kenden het ook niet en ik heb het thuis ingespeeld op de piano en doorgestuurd en ze hebben hartstikke hard geoefend. Maar waarschijnlijk dat heel veel van u het ook niet kennen, 456, maar het is een heel mooi lied. We gaan eerst 1 couplet even voorzingen, 1 couplet. En dan gaan we gewoon alle 3 de versen proberen te zingen zoals die in de bundel staat. Ik hoop dat u allemaal de goede bundel heeft met het zwarte kafje erom. Want er zit ook nog een aanvulling in. Ja, goed.
Laat ik staan.
Thank you. los van vanochtend. Vanochtend was ik in Alkmaar. De voorgaande twee keren dat ik sprak was in Turkije. Voor ondergrondse kerken. En het was wel heel anders dan dit weer. Hè? Er was geen liturgie, geen welkom, geen foto, een groet. We hadden gewoon een voorzanger, die vriend van mij, Darius. Die zong gewoon tot hij dood op was. Tot hij niet meer kon, 3 kwartier, 1 uur. Was hij helemaal op. Toen zei hij, nou jij Theo, dan moest ik spreken. En ik mocht ook spreken dan. En dat waren allemaal mensen uit ondergrondse kerken dan bij elkaar. Sommigen waren uit Iran overgekomen. Speciaal ervoor. Maakt voor het eerst in hun leven zoiets mee. Tranen met tuiten, huilen. Ja, dan maak je dat mee hoe de geest mensen aangeraakt. En je kan hier ook, hè? Hier ook. Wij kunnen ook zo door de Heilige Geest aangeraakt worden. Ook al zijn wij een ander land, ander volk, hebben we andere gewoontes, wij hebben veel meer liturgie. God kan ons hart aanraken gewoon. Als wij ons openstellen, dan kan God vanmiddag door zijn woord direct tot ons spreken. En het is denk ik goed als we eventjes, dadelijk ga ik bidden, als we gewoon even stil zijn. Ieder kan nog even misschien iets zeggen tegen de Heere God wat ik kwijt moet. Misschien nog even iets rechtzetten. En dan ieder van ons persoonlijk bidden. Heere God, raak mij aan. Laat mij iets zien van uw heerlijkheid. Laten we even samen stil zijn. Amen. Als u wilt, mag u gaan zitten. Zingen we samen lied 995, de verzen 1, 2 en 3. 995, de verzen 1, 2 en 3.
Still.
voorgaan in het gebed. Heere God, we komen bij u. U bent een machtige God die mensen kan veranderen. Die zoveel kracht kan geven. En zoveel troost kan geven. En ons hart kan openen. We willen niet alleen bidden voor onszelf. We willen bidden, Heer, voor de vluchtelingen die er in Nederland zijn. Of ze naar Oekraïne komen of uit Iran. Of ze gelovig zijn of niet gelovig zijn. Heer, u ziet alle omstandigheden. U wilt ook de meest vreselijke omstandigheden, in die omstandigheden er zijn, licht geven en gebruiken ten goede. We bidden, Heer, voor ons allemaal. We hebben zo nodig dat we iets van u zien. We zijn vaak zo vol van onszelf en van de wereld en van alle problemen en zorgen die we hebben, geeft dat we iets van uw heerlijkheid zien. Heer God, wees zo het komende uur ons genadig. En we velen ons zo bij u aan. Amen. Zingen we lied 258. Psalm 22 lezen. Als u wilt, mag u meelezen. Hoeft niet. Mag gewoon luisteren. We gaan Psalm 22 lezen. En ik zeg er van tevoren al iets over. Eigenlijk kunnen we deze psalm op drie verschillende manieren lezen. Er zijn drie lagen in deze psalm. En bijna elke psalm zitten meer lagen. Maar in deze zitten heel duidelijk drie verschillende manieren om Psalm 22 te lezen. En je zou eigenlijk voor jezelf eens moeten kiezen welke laag neem ik. En dan heel consequent zou doorlezen. Dus de eerste laag, waar ik ook wel eens nu nog even over wil hebben, is een persoonlijke ervaring van iemand. In dit geval David. We weten niet welke periode in zijn leven hij benoemt. Maar er kunnen periodes zijn in je leven dat je zegt, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Waarom bent u er niet? Als jij je man verliest, als jij je kind verliest, als er heel slecht bericht van een dokter is geweest, als er hele nare dingen om je heen gebeuren, dan zijn dit de woorden van een man in uiterste, uiterste nood die uitroept tot God. En dan zitten er ook pastorale lessen in. En dan kun je ook zeggen, neem bijvoorbeeld vers 17, ik zeg het van tevoren even, die mijn handen en voeten doorboren, dat is een beetje een, dat is, zo kan je die woorden vertalen die in het Hebreeuws staan, maar je kan ook vertalen die mijn handen en mijn voeten vastzetten. Ik kan mijn handen niet eens bewegen, ik ben verlamd, ik kan ze niet eens meer bidden. Dat kan je ook vertalen. Als je de pastorale toepassing neemt, dan is dit een psalm die uitweg biedt in de uiterste nood. En iemand die volledig twijfelt, een gelovige die twijfelt aan alles wat hem overkomt. Zo mag je het lezen. En de tweede manier waarop je mag lezen is Israël. Israël die uitroept. Waarom heeft u mij verlaten? Waarom moesten wij ons land uit? Ghetto's, vervolgingen. Vreselijke vervolging, uiteindelijk de Holocaust. Waar is de God van Israël? Rabbijnen zeggen, dit is de geschiedenis, het hartekreet van ons volk, van het volk Israël. En de derde manier om het te lezen, en die zult u allemaal, eerst als ik denk je aan die manier, dat is natuurlijk de Messias. De Heer Jezus aan het kruis. Dit is de meest aangehaalde psalm in het Nieuwe Testament. Is 10 keren letterlijk aangehaald. En ook 10 keren verwijzingen ernaar. Allemaal gericht op wat de Heer Jezus aan het kruis doormaakte. En aangezien de tijd van het jaar is bijna Pasen, zullen we daar het meeste aan denken. Het is ook niet voor niets dat de Heer Jezus aan het kruis roept. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En iedereen wist dat dit de eerste woorden van deze psalm waren. En we zullen dadelijk zien dat zelfs de laatste woorden van de Heer Jezus aan het kruis vinden we in deze psalm terug. Het begint en het eindigt met de woorden van deze psalm. Maar het is wel een moeite waard om voor jezelf eens een keertje te zeggen, ik ga 3 keer lezen en alle 3 de keren met een verschillende insteek. Voor de koorleider, op de wijze van de hymne van de dageraad. Een dageraad betekent dus, we beginnen opnieuw. Een nieuw begin, een herstel. Een psalm van David. Mijn God. Waarom hebt u mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing. Bij de woorden van mijn jammerklacht. Mijn God, ik roep des daags. En gij antwoordt niet. En des nachts. En ik kom niet tot stilte. Nochtans zijt gij de heilige. Die troont op de lofzangen Israëls. Op u hebben onze vaderen vertrouwd. Zij hebben vertrouwd. En gij deed hen ontkomen. Tot u hebben ze geroepen en zij werden gered. Op u hebben zij vertrouwd en ze zijn niet beschaamd. Maar ik ben een worm en geen man. Een smaad voor de mensen. Een veracht door het volk. Allen die mij zien bespotten mij. Ze steken de lip uit. Ze schudden het hoofd. Wendt het op de Heere, dat die hem verlossen, hem redden. Hij heeft immers welgevallen aan hem. Gij toch hebt mij uit de moederschoot getogen. Gij deed mij vertrouwend rusten aan de borst van mijn moeder. Aan u werd ik overgegeven bij mijn geboorte. Van de moederschoot af zit gij mijn God. Wees dan niet verre van mij. Want nabij is de nood. En er is geen helper. Vele stieren hebben mij omringd. Buffels van Bazan hebben mij omsingeld. Ze sperren een muil tegen mij open. Een verscheurende, brullende leeuw. Als water ben ik uitgestort. Al mijn beenderen zijn ontwricht. Mijn hart is geworden als was. Het is gesmolten in mijn binnenste. Verdroogd als een scherf is mijn kracht. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. In stof des doods legt gij mij neer. Want honden hebben mij omringd. Een bende boosdoeners heeft mij omsingeld. Die mijn handen en voeten doorboren. Al mijn beenderen kan ik tellen. Zij kijken toe. Ze zien met leedvermaak naar mij. Ze verdelen mijn kleren onder elkander. Werpen het lot over mijn gewaad. Maar gij, Heer, wees niet verder. Mijn sterkte, haast u mij ter hulpe. Red van het zwaard mijn ziel. Mijn eenzame van het geweld van de hond. Verlos mij uit de muil van de leeuw, van de horens der woudossen. Gij hebt mij geantwoord. Ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. In het midden der gemeente zal ik u loszingen. Gij die de Heer vreest, looft hem. Verheerlijk hem, gij ganse nageslacht van Jacob. Heb ontzag voor hem, gij ganse nageslacht van Israël. Want hij heeft niet veracht, noch versmaad de ellende van de ellendigen. En zijn aangezicht niet voor hem verborgen, maar hij heeft gehoord. Toen hij tot hem riep, van u komt mijn lof in een grote gemeente. Mijn belofte zal ik betalen. In de tegenwoordigheid van wie hem vrezen. De ootmoedigen zullen eten en verzadigd worden. En wie de Heere zoeken, zullen hem loven. Uw hart leven op voor immer. Alle einden der aarde zullen het gedenken. En zich tot de Heere bekeren. Alle geslachten der volken zullen zich neerbuigen voor uw aangezicht. Want het koninkrijk is des Heere. Hij is heerser over de volken. Alle welgedanen der aarde eten en aanbidden. Voor hem knielen allen die in stof neerdalen. En wie zijn ziel niet in leven kan houden. Het nakroost zal hem dienen en zal van de Heer verteld worden aan het komende geslacht. Zij zullen zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zal worden. Omdat hij het gedaan heeft. Je kan ook vertalen... Omdat hij het volbracht heeft. Je kan ook zeggen, het is volbracht. Ook een vertaling van deze woorden. De eerste woorden en de laatste woorden van de Jezus kruis vinden we hier in deze psalm. Daar proberen we dan alle tekortkomingen die we hebben, daar nog even over na te denken. Zingen we lied 108a, de versen 1, 2 en 3.
Thank you.
moeder van de Jezus en kruis. Toch eigenlijk wel heel bijzonder, hè? Dat je daar een inkijkje in hebt, hè? Eigenlijk moet ik heel voorzichtig zijn met hierover te praten. Het is toch wel iets heel bijzonders. Als je dan leest het Nieuwe Testament, alle vier evangelies spreken erover hoe de Jezus stierf. Aan het kruis, dat is een van de meest verschrikkelijke manieren om te sterven die er maar bestaan. Romeinen mochten zo niet eens sterven. Dat stond in de wet, dat mochten Romeinen niet. Alleen slaven en hele zware overtreders, zware criminelen, werden zo gedood. Dat is de meest vreselijke manier om te sterven. Dat gaan we niet helemaal uitleggen. Maar er zijn er boeken over hoe dat precies is. Dat is gewoon niet fijn om te horen. En dan vraag ik je af, wat ging er dus in de Heer Jezus om? Ging hij daar als triomfator, als wetend alles goed zou komen? In de drie uren van duisternis. Nou, hier zien we dus een beetje de gevoelens van de Heer Jezus aan het kruis. Is dat niet bijzonder? Het is heel bijzonder dat we een inkijkje mogen krijgen. Het is eigenlijk ook bijzonder omdat we het niet mochten zien. Hij was gerealiseerd. We mochten het niet zien, hè? Drie uur van duisternis. We mochten een heleboel zien van de Heer Jezus. We mochten zien hoe hij geboren werd. Hoe hij opgroeide. Hoe hij vluchtte naar Egypte. De mensen mochten zien hoe hij wonderen deed. En de mensen mochten zien hoe hij bespot werd. En niet geloofd. En de mensen hebben ook mogen zien dat hij gegezeld werd. En de baard uitgetrokken staat in Jesaja. Maar toen dit gebeurde, zei God, duisternis. Dit is zo bijzonder heilig wat hier gebeurt. Ik wil niet dat gewone mensen dit zien. Kun je het voorstellen? Nog een keertje gebeurt er iets, hè? Wat de wereld niet mag zien. Weet je wanneer dat is? Als wij de Heer Jezus voor het eerst zien in de hemel. In de wolken. Dat gebeurt in de wolken. Onzichtbaar voor de wereld. Weet je nog dat toen Jozef zich bekend maakte aan zijn broers, wat hij eerst deed, hij stuurde eerst de bediende weg. Hij wou alleen zijn met zijn broers. Anderen mochten dat niet zien. Twee momenten in de geschiedenis van de Heer Jezus, waarvan God zegt, ik wil niet dat de rest naar haar kijkt. Het moment dat wij hem voor het eerst ontmoeten in de hemel, en hier aan het kruis, drie uren van duisternis. Andere bronnen trouwens, echt Romeinse bronnen, hebben ook gezegd dat die drie uren van duisternis echt geweest zijn. Men heeft het echt heel eng gevonden, echt een zonsverduistering in het land Israël. Maar andere bronnen bevestigen dat ook. Die uren zijn er geweest. En hier krijgen we toch, via in Gods woord, notabene door David al zoveel jaren daarvoor, een inkijkje, een glimps, voor zover wij de mensen maar kunnen begrijpen, wat in het hart van de Jezus speelde. En de Jezus zei, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En eigenlijk geeft hij het antwoord zelf in vers 4. U bent de heilige. Omdat God heilig is. En geen zonde kan verdragen. God is niet maar zomaar iemand die alles goed vindt. Het is niet zomaar iemand van je zegt, ja, dan zeg je evangelisten. Je kan dat God doen met alle zonden die je hebt. Helemaal, dat is ook zo. Maar God haat de zonde. God kan de zonde niet verdragen. God is heilig. En toen de Heer Jezus onze zonden op zijn schouders droeg, was God dus weg. Kon God niet bij hem blijven. Het waren wel onze zonden, die van u en die van mij. De Heer Jezus zei, kom maar, ik neem ze. Ik beleid ze. Neem maar eens een gedachte, een bepaalde zonde die je de afgelopen week gedaan hebt. Of een zonde die je jaren geleden gedaan hebt, waar je eigenlijk nog steeds last van hebt. Of je echt denkt van, ach. Vervelend. Hou die maar eens in gedachten. En de Heer Jezus zei tegen God, dat heb ik gedaan. En toen kon God ook niet bij hem blijven. God kon niet bij de zonde blijven. God was weg. En alles heeft de Heer Jezus kunnen verdragen. Wat er op aarde gebeurde. Dat zijn broers niet in hem geloofden. Waarschijnlijk is zijn vader jong gestorven. Toen de Heer Jezus jong was. We lezen van dat hij 12 was, zijn vader nog was, daarna nergens meer. Dus we gaan ervan uit dat zijn vader gestorven is. Hij geeft ook Maria aan Johannes. Heeft hij allemaal verdragen? Hij heeft verdragen dat hij zoon van de duivel genoemd werd. Hij heeft verdragen dat hij nachten moest doorbrengen in gebed. Hij heeft verdragen dat ze hem van een rotsaf wilden werpen. Hij heeft verdragen dat ze hem gepakt hebben en onrechtmatig veroordeeld. En alles heeft hij kunnen verdragen omdat God bij hem was. Ook bij de geesteling. Ook bij de slaan, bespugen. God is altijd bij hem. En toen het ergste kwam, toen hij onze zonden droeg, op dat moment was God niet meer bij hem. Was hij alleen. Kun je je voorstellen hoe zwaar dat geweest is? Kun je je voorstellen hoe enorm de Heer Jezus hier tegenop zag? Dat hij dus echt te beangstig was in het Hof van Gethsemane. Dat hij ook vroeg, blijf alsjeblieft bij mij. Daar komen we dadelijk nog wel op terug. Blijf bij mij, bid samen met mij. Maar ze viel in slaap. Hij was toen ook al alleen. Kun je je voorstellen hoe hij hier tegenop zag? Kan je denken dat er misschien nog een andere manier is om bij God te komen? Als er een andere manier is geweest om bij God te komen, was dit niet gebeurd hoor. Als we bij God hadden kunnen komen door ons best te doen, of door offers te brengen, of zoals de islam dat zegt, of door een beetje goed te zijn voor ons naasten, zoals de vrijzinnigen dat zeggen, of wat dan ook, dan was dit echt niet nodig geweest. Dit was de uiterste, het uiterste noodzaak. Er was geen andere manier. Er was geen andere manier dat God ons met hem kon verzoenen. Zo is het, zo staat het er. Dat God ons met hem kon verzoenen. Er was geen andere manier dat God tegen de mensen kon zeggen, ik verzoen jullie. Waar zijn jullie? Adam, waar ben je? Verberg je maar niet meer. In het paradijs was het al zo, dat Adam probeerde zich te verbergen met blaadjes. En God bekleedde hem met dierenvellen. Hij doodde al een dier, toen al. God was de eerste die iets doodde, een dier doodde, om Adam en Eva te bekleden. En hij wist uiteindelijk, moet ik mijn zoon doden. Want we zijn bekleed met zijn gerechtvaardigheid. Kan je dat voorstellen? Zoals we heel vaak zeggen in ook een lied van Johannes de Heer staat. Hij is door God verlaten, zodat wij nooit door God verlaten zullen zijn. Dit is de ervaring die wij nooit zullen hoeven hebben. Wij zullen nooit door God verlaten zijn. We kunnen misschien wel eens denken, we kunnen misschien wel eens ervaren, we kunnen wel eens een droge periode zitten met overlijden en met wanhoop en alles dat je zegt, waar bent u nu, waar bent u nu, waarom bent u er niet? God is wel bij je. Ik sprak 2 weken geleden een vrouw die had 2 jaar in de gevangenis gezeten in Iran. Wegens getuigen. 36 dagen in isoleercel gezeten. Ik zou gek worden. Na een halve dag is het helemaal gek worden. 36 isoleercel. Ze haalden al eruit en zeiden van, dan weet je wat isoleercel is. Als je nog 1 keertje getuigt, ga je weer terug. Zeiden ze, dat geeft niet uit. Ik heb allemaal liederen gehoord. Jezus is bij me, al die dagen. En ze is verder gegaan met de getuigen in die gevangenis en 20 vrouwen tot geloof gekomen. Ze zei, ik was niet alleen. Jezus is bij me. Toch kan het wel zijn natuurlijk dat wij in ons leven wel eens ervaren. Waar is God nu? Waar is God? Waar blijft het? Ik merk het niet. Ik heb het gemerkt. Pastoraal gezien, dan is het wel eens goed om dan te kijken naar vers 5. Op u hebben onze vaderen vertrouwd. Ze hebben vertrouwd en gedeed hen ontkomen. Met andere woorden, denk eens na. Als je juist in die periode, dat je eigenlijk denkt, waar is God nu? Nu ik hem nodig heb, waar is God? Ga zitten en denk na over jouw leven tot nu toe. Denk aan die keren dat God jou geholpen heeft. Denk aan, herinner je die keren dat God tot jou gesproken heeft. Herinner je die keren dat jij niet alleen was, maar dat God een wonder in jouw leven gedaan heeft. Herinner je dat God jou gebruikt heeft om iemand te bereiken. Ga eens zitten en denk na over wat, dat vind je trouwens veel in het Oude Testament. Ga eens zitten. En gedenk, denk eens na wat God in jouw leven gedaan heeft. Juist in periodes, als je echt denkt van waar is God nu? Ga maar eens zitten en denk na. Haal naar boven, herinner je de keren dat God tegen jou gesproken heeft. Dan weet je, God is er. En God kan het. En dat ik nu niet, dat ik nu even niets van hem werk. Dat is ook maar tijdelijk. Het gaat over. Het gaat voorbij. Ik wil ook wel een hele belangrijke tip geven. Als je in zo'n periode bent. Dat je eigenlijk denkt, God vergeet mij. Het heeft geen enkel nut meer. Ik kan wel bidden, maar ik hoor niks. Ik voel niks. Ik vraag God, waar bent u? Ik merk niks. Pastoraal gezien, vers 23. In het midden der gemeente zal ik u lofzingen. Dat zie je hier, de verandering. Tot en met vers 22 is deze spreker, de David, volledig alleen. Hij zegt ik. Daarna is hij in het midden van de gemeente. Weet je wat het is? We zijn mensen en vooral mannen hebben het. Ik heb het ook heel sterk. Als er wat is, ik trek mezelf terug. Ik ga liefst in zo'n hol zitten, in zo'n grot zitten. Ik wil niet mensen spreken. Ik heb geen zin om het te vertellen. Ik heb geen zin om te delen. Ik wil gewoon eigenlijk, ken je dat ook? Heven, beter worden. En als het dan weer beter is, verwerkt heb, dan kom ik naar buiten. En misschien ik over een tijdje zeg wat er gebeurd is. Heb je dat ook zo? Helend, genezend is als je juist in die periode naar de kerk gaat. Juist in die periode, in het midden der gemeente. Dus juist niet zeggen van nou, ik voel er niks bij, ik blijf een tijdje thuis. Juist in die periode ga je naar de gemeente. Juist als je zegt, ik mis God, ik merk niks van hem, ik voel me wat bedrogen, ik voel me wat, ik bid en ik hoor niks. Juist in zo'n periode ga jij terug naar de gemeente en hef jij de lofzang aan. En God spreekt tot jou. Kan je nog herinneren, ongelovige Thomas? Tuurlijk weet je ongelovige Thomas. Thomas zei, het is niet waar. Het is gewoon niet waar wat er allemaal gebeurt. En de discipelen zeiden, wij hebben hem gezien. Wij hebben de Heer gezien. En wat dan? Wat gebeurt er dan? De Heer Jezus had makkelijk tot Thomas kunnen verschijnen, hè, in zijn eigen huis. Heeft de Heer Jezus niet gedaan. De Heer Jezus had makkelijk tot Thomas kunnen verschijnen onderweg. Heeft de Heer Jezus niet gedaan. De volgende zondag was Thomas bij de discipelen. En daar verscheen de Heer Jezus. Wij zijn een gemeente. Wij zijn de gemeente en God heeft het zo gemaakt dat wij als gemeente aan elkaar gegeven zijn. En als God tot ons spreekt, als God ons hart wil genezen en wil helen, dan doet hij dat in het midden van de gemeente. En juist dan zijn wij geneigd om te zeggen, ik trek me terug, ik wil eventjes geen contact, ik wil even niks horen, laat mij met rust. Juist die momenten zou je gewoon naar de gemeente moeten gaan. Daar is God in het midden. God is in het midden in de gemeente. En dan begint herstel. Apart, hè? Jammer dat ons karakter, met name van mannen, ik denk meer mannen die erger zijn dan vrouwen wat dat betreft, juist geneigd zijn om te zeggen, ik ga nog even niet. Want als je het even niet zitten, juist dan heb je het zo hard nodig. Want daar verschijnt de Heer Jezus. Maar we gaan even terug naar de Heer Jezus. De Heer Jezus zegt, nochtans, gij zijt de Heilige, die troont op de lofzang in Israël. Vers 4, op u hebben onze vaderen vertrouwd. Hij zegt dus, het ligt niet aan God. Het is niet zo dat God ontrouw is, hij beleidt dan ook. Ik ervaar het nu niet. Ik ben door God verlaten. Maar het is niet zo dat God mensen verlaat. Het is niet zo dat God ontrouw is. Het is niet zo dat God mensen in de steek laat. De Heer Jezus zegt, heel de geschiedenis van Israël zie je dat God mensen geholpen heeft. Ook mensen waarvan je denkt, van, nou, die vind ik toch niet zo bijzonder. Een Jacob. Of een Isaac. Of noem maar op. Juist daar, die mensen, daar is God ook bij geweest. Ligt niet aan God. God, onze voorvaderen hebben op hem vertrouwd. En ze waren gered. Maar ik, zegt de Heer Jezus. En er komen zulke woorden. Dat je denkt, het is mogelijk. Ik ben een worm. En geen man. Een smaad voor de mensen. En veracht door het volk. Dat noemt hij als eerste. Dat is ook iets wat je terugvindt bij Paulus. Wat vond Paulus het ergste? Einde van 2 Korinthe. Ik denk dat je het zo mag zien, die doorn in het vlees, als je het in de context ziet. De hoofdstukken eromheen. Wat vond Paulus het ergste? De tegenstand van de ongelovigen. Het ongeloof. Op het moment dat hij geen succes had met preken. Riep Paulus het ergste vond, als ik het goed lees. De kritiek uit de eigen gemeente. De kritiek uit de eigen gemeente. Dat mensen die bij hem waren hem bespotten. En zeiden nou die Paulus. Dat was voor hem zo'n doorn in het vlees. Dat is voor hem het ergste. Hier noemt hij Jezus eerste. Ik ben veracht door het volk. Het volk naar wie hij gekomen is. Het volk waar hij gelopen heeft en mensen genezen heeft. Blinden het zicht heeft gegeven, maar laatsten heeft genezen. Doden uit, doden heeft doen opstaan. Hij zegt, en dit volk, zij verachten mij. Ze smaden mij. Allen die mij zien, bespotten mij. Ze steken de lip uit. Ze schudden het hoofd. Dus het is ook gezegd, letterlijk. Wend op de Heer, laat die hem verlossen. Toen stonden ze aan het kruis. Nou, hij kon anderen toch verlossen. Laat hem nu zichzelf verlossen. Zo werd er gezegd. Gij toch uit mij uit een moederschoot getogen. Gij deed me vertrouwend rusten aan de borst van mijn moeder. Aan u werd ik overgegeven bij mijn geboorte. Zien wat voor beeld er Jezus hier gebruikt trouwens. Wat voor beeld van God hij gebruikt. Die van een vroedvrouw. Die helpt bij een geboorte. En dan bij de geboorte het kind aanpakt en die aan de moeder geeft. God wordt hier vergeleken met een vroedvrouw. Iemand die van begin af aan al de grote zorg voor je heeft. De eerste die je in de handen aanneemt, die schoonmaakt en aan de moeder geeft. En de Heer Jezus zegt, u bent eigenlijk zo geweest van begin af aan. U hebt altijd voor mij gezorgd. Hoe is het mogelijk dat het nu zo is? Wees dan nog niet verre van mij. Want daarbij is de nood en er is geen helper. Stieren hebben mij omringd. Wuffels van Basan hebben mij omsingeld. Je zou kunnen zeggen, sommige mensen vergelijken de stieren met de Romeinse soldaten. En de wuffels van Basan vergelijken ze met de Joodse mensen van die tijd die tegen hem waren. Dat zou kunnen, dat weet je niet. Precies. Een verscheurende, brullende leeuw, dat zou dan de leiding van Jeruzalem kunnen zijn. Zowel van de Romeinen als van de Joden. Als water ben ik uitgestort, al mijn beenderen zijn ontwricht. Mijn hart is geworden als was. Het is gesmolten in mijn binnenste. Dat zijn letterlijk de dingen die gebeuren bij de kruisdood. Bij de kruisdood is in feite een enorme verstikking. Waarbij je hangt. En die spijkers zitten niet hier, maar die spijkers zitten hier. Want als die spijkers hier zitten, scheurt het gewoon uit. De spijkers zitten hier. En de spijkers door je voeten. En je hangt. En door het bloedverlies verstik je. En dan, omdat je voeten vastzitten, richt je jezelf omhoog. En krijg je lucht. Alleen het is zoveel zeer, het hou je niet langer vol. Dus je zakt weer in één en dreig je te stikken. En dan ga je weer omhoog. Maar dat zo verschrikkelijk zeer, het hou je niet vol. En hele sterken konden het dagen volhouden. En als het zat waren, dan namen de Romeinse soldaten een staaf en dan braken ze je benen. Dan kon je niet meer omhoog komen. En dat was het heel snel gebeurd. Dat was het heel snel was je gestikt en dan was je dood. Zo ging dat. En dat heeft te maken dus met een enorme dorst. Een vreselijke dorst moeten die mensen een kruis gehad hebben. Door dat verstikkende, dat bloedverlies moet heel erg geweest zijn. En daar die benen geraken, ontwricht en je sterft. Letterlijk wordt hier bedoeld. Letterlijk wordt hier al gewoon helemaal de kruisdood beschreven. Die mijn handen en mijn voeten doorboren. Ik zei net, je kunt het vertalen met je handen vastklemmen op de grond. Maar je kunt het ook inderdaad vertalen met doorboren. Is het mogelijk? Dat David al zo'n kanaal was van Gods wijsheid. Dat daar Gods wijsheid, Gods inzicht, dat hij toen al kon vertellen. Wat er Jezus zou meemaken aan het kruis. Ik denk niet dat David zelfs begrepen heeft. Ik kan me niet voorstellen dat ze tegen David zeiden. Leg dat eens uit en zou uitleggen. Dit is de kruisdood van de Messias. Dat kan bijna niet. We hebben zo'n kanaal van Gods wijsheid. Gods heilige geest. Dat hij toen al kon zeggen wat er zou gebeuren. Zijn beenderen kan ik tellen. Ze kijken toe. Ze kijken met leedvermaak naar mij. Ze verdelen zijn kleren onder elkaar. Dat is allemaal letterlijk zo gebeurd. Letterlijk zo gebeurd. Allemaal aangehaald, Nieuw Testament. Om het heel duidelijk te maken, ook heel duidelijk te maken, het loopt God niet uit de hand. Wat daar gebeurt, het was heel moeilijk te begrijpen. Hoe kan het dat Gods zoon zo stierf? Hoe kan het dat iemand die van God komt, zo stierf? Dat kan toch niet? Wij hebben ook, mijn vrouw en ik, 5 jaar en anderen van deze kerk, 5 Arabische dienst gehad. En dan zeiden de Soenieten, zeiden dat ook, Syriërs en Arabieren. Die zeiden, het kan, als Jezus van God is, hoe kan hij dan zo sterven? Hoe kan dat dan? Dat kan niet gewoon. Hoe kan, als jij van God bent, zo sterven? Dat is onmogelijk. En al die aanhalingen uit het Nieuwe Testament verwijzen deze psalm, bewijzen alleen maar, het is allemaal voorspeld. Er loopt niets uit de hand. Het is precies zoals God het al die jaren van tevoren gezegd heeft. Het is niets wat niet in de hand van God was. Die spottende fariseeën, die spottende Romeinse soldaten, die zijn benen wilden breken, maar het hoefde niet meer, hij was al gegaan. Het verdelen van de kleren, het allemaal, dus tot in het detail, heeft God gezegd, zo wordt mijn wil volbracht. Ik heb het voorspeld, er is niets misgegaan. En dan vinden de meeste vertalingen een stukje open tussen vers 22 en 23, dat klopt ook. Want hier is de Heer Jezus gestorven en opgestaan. En wat zegt hij? Hij zegt, het eerste wat hij zegt. Het eerste wat de Jezus zegt. Hij zegt niet van nou eindelijk klaar, ik kan naar de hemel, alles is voorbij. Dat zegt hij niet. Hij zegt niet van nu kan ik wachten tot mijn vijanden voor mij verzameld waren. Ook niet. Hij zegt niet van ik blijf achter de rug, dus ik heb mijn werk volbracht. Ik ben nu in de rechterhand van God. Ook niet. Wat is het mooiste? Wat is het mooiste voor de Heer Jezus? Het mooiste is dat hij zegt. Ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. Dat zijn al 2 dingen. Voor het eerst noemt hij de naam van God. Die in het Oude Testament niet bekend was. Dat weten jullie toch? Wat is die naam? Vader. Uw vader en mijn vader. Voor het eerst is er een familie van God. Broeders en zusters. Het meest waardevolle voor de Heer Jezus niet. Dat alles achter de rug was. Hij gewoon kon rusten aan de hemel. En kon wachten in alle vrede. Omringd door engelen. Het meest waardevolle. Is dat hij tegen u. En tegen mij kon zeggen. En van nu af aan. Is God jouw vader. Van nu af aan. Mijn vader en jouw vader. Mijn God en jouw God. Kan je dat voorstellen? Wat voor Jezus het meest waardevolle was. Het eerste is wat hij noemt. Dat is toch wat om na te denken, toch? Dit is blijkbaar voor de Heer zo belangrijk geweest. Dat is het eerste wat hij noemt. Ik ga vertellen aan degene die nu mijn broeders zijn. Wat de ware naam van God is. Namelijk hun persoonlijke vader. In het Oude Testament werd God wel de vader en de moeder van Israël genoemd. Maar nooit persoonlijk. David, Salomo, niemand heeft gezegd het is mijn vader. Dat is Nieuw Testament is. Iets nieuws. En het komt dus door het werk van de Heer Jezus. We lezen natuurlijk het liefst op Psalm 23. Dat komt hierna. De Heer is mijn herder. Dat is ook het liefste. Dat vinden we het mooiste. Maar Psalm 23 komt na 22. Zonder Psalm 22 was er geen Psalm 23 geweest. Zonder dat de Heer Jezus geleden heeft aan het kruis, was God niet onze vader geweest. Al waren we geen broeders en zusters geweest. Daarna is de gemeente pas gevormd. In het midden der gemeente zal ik u lof zingen. Dat is ook zoiets. De Heer Jezus, in die tijd van de Heer Jezus, waren er, en dat is er nog steeds, die waren gebedsgroepen. En men zei altijd, als 10 Joodse mannen bij elkaar zijn, is de Torah, is een Torah als beeld van Gods heerlijkheid in het midden. De Heer Jezus zegt, 10 mannen. 2 of 3, mannen of vrouwen. En daar is die Torah in het midden. Ik ben in het midden, zegt de Heer Jezus. Dat is 2 of 3, en hier zijn er meer dan 2 of 3. Meer dan twee of drie. Bij elkaar zijn in mijn naam. Zoals ik het wil. En dat hangt niet af van liturgie. En dat hangt niet af van kennis. Het kan zijn gewoon ergens in een ondergrondskerkje in Turkije. Het kan zijn in een megakerk in Amerika. Het kan zijn hier. Dat maakt niks uit. Maar als wij het doel hebben, wij komen samen omdat we iets van de Jezus willen zien. Omdat wij iets, we willen lofzingen en we willen iets horen van de Jezus. Als wij dat op die manier doen, zegt de Jezus, dan ben ik in het midden. En ik hef de lofzing aan. Ik zing. Dat is toch bijzonder, toch of niet? Dat is toch bijzonder? Weet je wat ik ook een mooi vers vind in de Bijbel? Er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Er is niemand die goed zoekt, God zoekt. Dat is ook een prachtig vers. Ik heb heel lang gedacht, wat een akelig vers is dat. Ik kan me niet voorstellen, ik zoek God toch? Nee, de Bijbel zegt dat God helemaal niet zoekt. Weet je wat de werkelijkheid is? God werkt in jouw hart. Door zijn Heilige Geest. Dat je hem zoekt. Als jij in je hart hebt. Ik zou eigenlijk weer eens de Bijbel willen lezen. Misschien is dat wel eens goed. Dan ben jij dat niet. Dan is God Geest dat. In jouw lichaam. In jouw leven. Die zegt, het is tijd om de Bijbel te lezen. Als jij zegt, ik heb wel een behoefte om er even te bidden. Het is niemand die God zoekt. Maar God in jou. De Heilige Geest in jou zegt. Het wordt dus tijd om God te zoeken. Het wordt tijd om te bidden. Maar het kan je dan serieus nemen. Er is elke keer God die in jouw leven zegt. Dan ga maar eens bidden. Ga maar eens Bijbel lezen. Ga maar eens zingen samen. God, als je behoefte hebt. Ik heb weer zin om naar de kerk te gaan. Het is Gods werk in jou die zegt. Ga maar naar de kerk. Jij zoekt God niet. God in jou. Alles komt omdat God in jouw leven is. En jou naar zich toe trekt. Elke keer. Altijd de eerste vraag. Waar ben je? Waar ben je? Tegen Adam. Tegen ons. Waar ben je? Kom. Lees maar gewoon. Ik wil tot jou spreken. Bid maar gewoon. Ik wil horen wat jij hebt. En neem dan ook even stilte naar die tijd. Dat God kan antwoorden. Ga maar gewoon naar de kerk. Ga maar gewoon met christenen bij elkaar komen. Ik zing als eerste, zegt de Jezus. Ik hef de lofzang aan. En dan denk je naar jezelf. Ik, wij, alsjeblieft zeg. We zetten me hele gewone mensen, alsjeblieft. Dan, alsjeblieft een beetje normaal doen. Wij doen normaal. En we zijn bescheiden. En we weten het. Als wij zeggen, nou zo goed ben ik niet, zegt God precies. Je bent helemaal niet goed. Er is niemand die goed doet. En als je zegt, eigenlijk diep in mijn hart heb ik helemaal geen behoefte aan God. Ik heb veel behoefte aan andere dingen. Zeg, God weet ik alles van. Maar waar ben jij? Kom maar gewoon. Ik werk in jouw hart. Als je de behoefte krijgt om te bidden, weet dan dat God het zegt tegen jou. De Heilige Geest in jou, ga maar eens bidden. Dan is er weer contact. Hoe is het mogelijk? Oh, het is al 6 uur. Ik kan nog een hele tijd doorgaan. Op het einde, dan wil ik moet het zelf voor jezelf leven, dat wordt echt te lang. Omdat hij het gedaan heeft. Omdat hij het gedaan heeft, kan je dus ook vertalen, het is volbracht. En dat is geen zucht, dat is iets anders. Het is volbracht, is een kreet, een uitroep. Moet je iets meer van weten. Romeinse generaals vochten veldslagen uit. En de Romeinse generaals hadden soms hele grote overwinningen. En dat soms, dan moest de Senaat over beslissen. En dan moesten er zoveel mensen gedood zijn. En zoveel prooi en zoveel. Een hele toe voorwaarden. Soms kreeg zo iemand een overwinningstocht. Een triomftocht door Rome. Kon soms een dag duren. En het eindigde op de Via Sacra. En dan ging dat omhoog. Heel gedoe. Het lijkt me zo super om dat een keertje gezien te hebben. Ik vind het zo jammer dat ik een tijdmachine is. Dan ging ik echt die tijd een beetje kijken. Lijkt me zo mooi. Maar dan ging je eerst, die hele stoet ging daar en alle volk stond aan de kant. En de stoet begon met de Romeinse soldaten. Die begonnen, dan begonnen we. Het volk, ja, die zag die Romeinse soldaten, die zag ook wel littekens en verwondingen. En dat was natuurlijk al mooi. En dan kwamen er grote karren met hele grote schilderijen. En dan kon je zien wat er gebeurd was. Dan kon je zien, de veldslagen werden erop geschilderd. Nou, dat was natuurlijk allemaal wel mooi natuurlijk. En dan kwamen de overwonnen mensen. Als er een koning was, was je vaak in een kooi, soms zelfs in een gouden kooi. kon je de koning zien voorbij rijden van een kar. En dan kon je jouwen natuurlijk. En je kon hem uitschilderen, kon het fruit gooien, dat mocht allemaal, natuurlijk. En dan kwamen de overwonnen soldaten ook, nou, dan kon je ook gewoon uitschilderen enzovoort. Maar dan kwam het. Op het einde. Als alles geweest was, als het de indruk geweest was van de buit, van de overwinningen, wat er gebeurd was, kwam er één wagen en er stond één persoon op. De imperator, de generaal, de keizer, degene die gewonnen had. En dan riep het volk, het is volbracht. Het volk stond aan de kant en riep, als ze de overwinnaar zagen, het is volbracht. Het is gebeurd. De overwinning is geweest. Enorme strijd. Wij hebben dat gezien. We hebben gezien onze soldaten, hun soldaten, de buit. We hebben op schilderijen gezien hoe het geweest is, wat voor land het geweest is. We hebben het allemaal gezien. Hele lange stoet. Maar hier is hij, de overwinnaar. En het volk gooide bloemen en laurierkransen en alles wat ze hadden. En ze riepen, het is volbracht. En dat riep de Jezus ook aan het kruis. En die woorden hier op het einde kun je ook zo vertalen. Het is volbracht, de overwinning is gehaald. Je mag kijken naar de strijd, maar de overwinning is gehaald. En wij mogen samen met hem in die overwinning staan. Amen. Zingen we lied 487, de versen 1, 2, 5 en 9. 487, 1, 2, 5 en 9.
voren gaan en danken voorbeden. De aandachtspunten zijn voor degene die vanmorgen en vanmiddag belijdenis van geloof hebben gedaan en gedoopt zijn. En de SCD. De SCD is de overkoepelende zendingsorganisatie van alle kerken die verbonden zijn in Nederland. Er is een tweede transport gepland naar Oekraïne. Dit weekend wordt de eerste vrachtwagen geladen en komende week de tweede. Er waren veel donaties en sponsors en genoeg materiaal, spullen om daar weer weg te brengen. En op 13 april gaan ze weer rijden en wij willen ook hun in onze voorbeden gedenken. En we danken natuurlijk de geboorte van Nora. En uit de lijst van langdurige zieken, we hebben een hele lange lijst, willen we denken aan Kobi Kranenburg en Jeroen van Tongeren. Mag ik u voorgaan in gebed? Dank en voorbeden. Vader in hemel, we willen danken dat er vanmorgen en vanmiddag personen waren die belijdenis van hun geloof hebben gedaan. Heer, we danken dat het voor hun een stap was en we bidden voor hun dat in hun nieuwe leven als belijdend lid, dat het geloof hun mag bemoedigen. Wilt u hun kracht geven en helpen als zij door het leven gaan en belijdenis hebben gedaan van hun geloof. En we denken aan het transport naar Oekraïne. Heer, we bidden voor de vrachtwagens, voor de chauffeurs, voor een veilige reis. En we bidden ook voor de mensen die de goederen zullen ontvangen. We bidden voor de oorlog. Heer, voor een oplossing. We willen dat in uw hand leggen. En we bidden, Heer, dat de vrede mag komen in zo'n vreselijke situatie. We willen ook danken voor Jasper, Tessa en Hanna voor de geboorte van hun zusje. Heer, bemoedig ze als ze als gezin uitbreiding hebben gekregen en dat de bloemen hun mogen bemoedigen. En dan denken we aan Kobi Kranenburg en Jeroen van Tongeren. Personen die al heel lang ziek zijn. Heer, dat onze voorbeden hun mag bemoedigen. Dat ze kracht mogen ontvangen. Bezoek die ze krijgen vanuit de gemeente, dat het hun mag helpen om in een ziekte bemoedigd mogen worden. Vader in hemel, dat vragen we u zo uit genade. Amen. Wil ik u de collecte aankondigen. Het is voor de, even kijken, voor de gemeente en voor de SCD. U kunt uw geld geven zoals via de skipper hebt. Op de bank in de hal staan twee mandjes voor collecte, eerste of tweede collecte. En dan willen we staande zingen Johan de Heer 973 vers 1 en vers 2.
Oh,
De Heere zegenen u, de Heere bewaren u, de Heere doet een aangezicht over u schijnen. De Heere geeft u dat u steeds meer ziet wat zijn Zoon, wat de Heer Jezus voor ons aan het kruis heeft gedaan. Dat daar de overwinning voor ons is behaald, dat het volbracht is. Dat wij kunnen leven als vrijgekochten, als vergevenen, als kinderen van God. De Heere geeft u dat het steeds meer belangrijk en groter wordt in uw leven. De Heere zegenen u. Omdat u ook anderen tot zegen kunt zijn. Amen. Zingen we ons slotlied, lied 45, de verzen 1, 2 en 3.